Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Lelyveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom bij de Weekly allemaal. Het is weer vrijdag. Vanaf de dag van de week voor de meeste mensen.
Bijna weekend.
Beste leven wat je kunt leiden, Mike, is een leven waar het altijd weekend is, hè?
Ik zei het ook niet voor mezelf, ik zei het voor sommige luisteraars die zich aangesproken voelen.
Dan is het goed. Als het goed is, heb jij de vorige aflevering geluisterd en dan was dat met gast Sebastiaan Opschoor van Zaisan. We spraken daarover de flexibiliteit die je als Web3 startup nodig hebt om het overleven in bull- en bear-markt. Er zit nogal wat verschil in deze industrie. Enorme bergen van geld en opgedroogde woestijnen van geld. Dus, en alles wat daartussen zit. Dus mocht je nog niet geluisterd hebben, is een leuk verhaal. Doe dat vooral. Dan naar het nieuws van deze week. Mike, crypto Twitter. Wat heb jij daar van de trochten weten te vinden?
Nou, ik kwam een podcast tegen over ordinals. En dat was eigenlijk de eerste podcast waarvan ik dacht... Yes, hier wordt weer even iets aangestipt. Want ordinals plaatsen we heel vaak in de context van NFT's. Het zijn natuurlijk ook een soort van NFT's op het Bitcoin-netwerk.
Ja, misschien inderdaad ordinals zijn dus NFT's, maar dan op Bitcoin, hè? Soort van.
Nou ja, zo vertalen wij het vaak, maar eigenlijk weten we denk ik nog niet zo heel goed wat ordinals nou precies zijn. Het werkt namelijk op een iets andere manier. En ik kwam dus een podcast tegen in de What Bitcoin Did podcast. En dat is de podcast van Peter McCormack. En dat was The Bull Case for Ordinals. En je had daar Pete Rizzo. Dat is een vervente Bitcoiner. En dat is overigens aflevering 764 van de What Bitcoin Did podcast. Mocht je hem willen luisteren. Ik raad trouwens ook aan om te luisteren. Maar ze gaan daarover in gesprek van, ja, wat is nou eigenlijk de hele waarde en use case rondom ordinals? Want er is best wel veel over te doen. Het zorgt voor best wel heftige discussies binnen de Bitcoin gemeenschap. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat er een soort van verschillende kampen zijn. Mm-hmm. En ja, er is een hele groep die vindt ordinals eigenlijk onzin. Het is gewoon spam. De blockchain wordt eigenlijk volgegooid met allerlei domme apenplaatjes, om dat voorbeeld nogmaals aan te halen. Het is gewoon niks waard en het netwerk wordt er trager van en vooral transacties worden er duurder door. Er is ook een hele groep die zegt van ja, het is eigenlijk misschien wel een van de meest waardevolle innovaties op het Bitcoin-ecosysteem sinds jaren. En het zorgt weer voor nieuwe discussie en use cases. En ze gaan daarover in gesprek met elkaar. En een van de meest interessante gedachten die daar ter sprake kwam, en dit is even een soort van een snippet eruit, maar Piet die sprak eigenlijk over een soort van Trojaans paard gedachte. Dus hoe kan je nou meer mensen aan Bitcoin krijgen? En hij observeerde eigenlijk dat Bitcoin door heel veel mensen eigenlijk wordt gezien als geldsysteem. Het is hard money en het mag ook niks anders zijn dan geld, dan een geldsysteem. En alles wat dus anders is dan geld, dat vinden ze dus niet leuk. Dus ordinals, dat past daar niet helemaal in. Maar zegt hij van, weet je, de hele grote industrieën in de wereld, finance, maar ook real estate, om er zo maar even twee te noemen, die zijn op dit moment heel erg bezig met kijken naar... tokenization of real world assets. Daar hebben we het hier in de podcast ook al vaker over gehad. Van hoe kunnen we nou eigenlijk de hele economie tokenizen, dat het makkelijker verhandelbaar wordt, dat je het kan opdelen, dat je het echt zelf bezit, et cetera. En in de context van Bitcoin als geldsysteem is er dus eigenlijk geen plek voor het tokenizen van real world assets. Maar Silicon Valley, dus dat is even de paraplu benaam voor alle big tech bedrijven, de Googles, de Amazons, de Apples, de noem ze maar op. Die willen dat wel heel graag. Dus wat zie je? Je ziet eigenlijk dat Silicon Valley, volgens Pete, een soort van $70 billion directional long is op Ethereum en Solana. Hè? Met andere woorden, er wordt 70 miljard per jaar geïnvesteerd door allerlei big tech bedrijven in Ethereum en Solana. Dus dat geld, dat gaat niet naar Bitcoin, maar dat gaat naar Ethereum en Solana. Puur omdat Bitcoin niet gebruikt kan worden voor tokenization of real world assets. Ja, en hij zegt eigenlijk van Ordinals maakt dat mogelijk. En dat zorgt dus ook voor het feit dat die use case bestaat, dat er opeens heel veel nieuwe interesse komt voor Bitcoin. Al is het niet per se om in te investeren, dan is het wel als een soort van hedge. Hè? Dus als een soort van bescherming, mocht Ethereum falen, dat je nog altijd iets op bijvoorbeeld iets als Bitcoin hebt. Dus ik vond het een hele interessante podcast. En Piet, die praat af en toe wat snel. Dus in plaats van je podcast op 1.2 snelheid afspelen, zou ik hem misschien op 0.8 zetten.
Nou, hij heeft ook een goed Engels accent erin hangen. Dus het is altijd wel even ontcijferen wat hij zegt, maar prima.
Maar ik vond het een goede podcast.
Ik ga hem eens ook luisteren, want je had hem doorgestuurd, maar ik ben er nog niet naartoe gekomen. Maar ik ben wel benieuwd inderdaad. Leuk topic. Dan had ik ook een nieuwsfeitje deze week van onze grote vriend Cristiano Ronaldo. De voetballer, die we allemaal wel kennen, denk ik. Van de zee, die. Je kent iedereen wel. Die heeft ooit een paar NFT's uitgegeven met onze andere vrienden, Binance. En met Binance gaat het even wat minder. Of ja, wat minder. Ja, denk het wel. Ik weet niet, ik heb de omzetten niet bekeken, maar die hebben even wat zwaar rechtelijk gezien. We hebben het ook al een keer behandeld in de weekly dat Cristiano Ronaldo ook werd aangeklaagd voor diezelfde NFT's. Wat kwam ik nou tegen, en ik vond het wel leuk om te zien, dat de experience, als je die NFT kocht, dan kreeg je daar een utility experience bij. Okay. Dat is eigenlijk waar heel veel NFT's destijds op gebouwd waren. Dat was de marketing van die dingen. Je kocht dan een NFT en daar kreeg jij real world experience voor terug. Nou, in dit geval was die real world experience een trainingssessie met Cristiano Ronaldo. Best vet. Ik denk dat er heel veel mensen op deze wereld daar hard geld voor over hebben om zoiets te kunnen doen. En het is natuurlijk super exclusief. Nou, wat blijkt? Die utility experience, die trainingssessie, die is doorgegaan. En die is dus ook geweest. Kun je een filmpje van terugkijken. Die kan ik al in de show notes zetten. Daar zie je dus Cristiano Ronaldo met de mensen die NFT hebben. Ik heb ze niet geteld, maar tientallen. Het zijn er niet heel veel. En die hebben allemaal netjes een shirtje aan. Volgens mij ook gesponsord met Binance en zo. En die gaan gewoon lekker trainen met Cristiano Ronaldo. Hij legt die uit hoe hij zijn schoten maakt. Hoe hij penalties maakt. Allemaal dat soort dingen. En ik zag dat er ook de keeper was, die Kaby Leem heet hij volgens mij. Dat is die gast die bekend is geworden door die meme. Ik weet niet of je die zo kent zo. Dat die praat eigenlijk niet in zijn filmpjes, maar die doet alleen zo'n gek gebaar zo van...
Nee, die ken ik niet. Nee.
Dat hij zo zegt van, zo simpel is het. Dat hij eigenlijk altijd...
Ja, dat klinkt een beetje inderdaad als Ronaldo zegt, zo neem ik een penalty. Kijk, hier leg ik de bal neer en dan schop ik het tegenaan en dan zit hij in de kruising, ja.
Ja, en hij legt dan wel bepaalde dingen uit. Maar goed, ik vond het gewoon wel grappig om te zien dat die experience dus wel echt daadwerkelijk gebeurde. Want er zijn in het verleden ook wat NFT's verkocht waar de utility uiteindelijk nooit is gebeurd.
Jij zegt nu heel erg van hè, de utility, maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar de verandering die ik denk ik wel echt zie is, in het beginsel gingen NFT's, waren eigenlijk soort digital collectibles, hè, dingen die je kon verzamelen.
Ja.
En je moest blij zijn als er bepaalde utility, bepaalde voordelen eraan vastzaten. Ik heb het idee dat de laatste tijd veranderd is. Dus
ja, zeker.
Je koopt of krijgt eigenlijk tegenwoordig NFT's voor de utility. En in sommige gevallen zit er nog een tof artwork of zo aan vast, waardoor je het ook wil collecten.
Eigenlijk is die collectability is eigenlijk alleen blijven hangen bij kunst. En gaming denk ik ook wel. Daar is natuurlijk ook een stukje verzamelachtig iets in. Maar de rest is inderdaad zeker access, hè? Toegang. toegang tot iets. En die, dat is dan een experience met een Ronaldo. Dat kan een VIP-box in een voetbalstadion zijn. Mm-hmm. Je krijgt toegang tot iets. En je kunt bewijzen dat jij toegang hebt door die NFT te kopen. Hetzelfde als die Tomorrowland NFT's. Hetzelfde verhaal. Je krijgt voorrang toegang op tickets van Tomorrowland. Dus die verzamelkant, die zit er nog aan, maar die heeft zich wel tot bepaalde industrieën beperkt, moet ik zeggen. Ja. Maar ik vond het gewoon leuk om te zien dat het gebeurde en toevallig ook net in de tijd dat Binance even slecht in het licht staat, weet je wel. Ja, mooi om te zien. Dan was Vitalik Buterin, de oprichter van Ethereum, weer eens even aanwezig deze week, Mike. Wat was daar aan de hand?
Ja, inderdaad, Vitalik... Als Vitalik praat, dan luistert de wereld, denk ik altijd maar. Hij had op zijn website een nieuw artikel geplaatst. The Promise and Challenges of Crypto and AI Applications. Het was een soort uiteenzetting, Vitalik-stijl, helemaal geordend en gecategoriseerd van ja, zijn gedachten die hij een beetje heeft bij ja, eigenlijk een soort van de intersection. Hè? Dus waar komt nou crypto en AI samen? En ja, hij haalde er eigenlijk grofweg 4 trends uit. Eén was denk ik de inzet van AI agents eigenlijk als een soort van deelnemers in applicaties. Dus dan moet je denken dat je bijvoorbeeld een AI agent hebt. En dat zou dan, om het een beetje praktisch te maken, bijvoorbeeld Siri op je iPhone. Dat zou dus jouw AI agent kunnen zijn. Hè? Siri.
Een soort personal assistant is het.
Ja, hè? Die kent jouw voorkeuren, die kent jouw agenda, die kent je bestedingspatroon, die weet wat je leuk vindt. En je zou dan dus zo'n AI agent, dus in dit geval bijvoorbeeld een Siri, zou je dus ook kunnen gaan laten trainen. Die weet een soort van wat jij wil. Nou, daar zag hij wel een use case in.
Ja, voor tickets boeken en zo, dat soort dingen. Vliegtickets boeken, hotelkamers boeken.
Ja, maar hè, blockchains zijn computers. Computers praten eentjes nulletjes. Dus je zou kunnen zeggen, blockchains zijn niet de voorkeurscommunicatie manier voor mensen. Want wij mensen denken niet in 1 en nulletjes. Maar een AI agent is ook een computer, die praat wel 1 en 0. Dus waarom laat je niet een AI agent met een blockchain praten? Dat is, die begrijpen elkaar waarschijnlijk veel beter.
Mm-hmm.
Ja, dus die zie ik wel. Tweede, wat die aangaf is van ja, AI zou ook heel erg kunnen helpen als een soort van interface of een hulpje als je actief bent in de crypto wereld. Dus bijvoorbeeld bij het herkennen van scams. Of als je bepaalde NFT's mint of interacties hebt met loyalty programma's vanuit bijvoorbeeld je wallet als MetaMask, dat die AI's daar een rol ook in spelen.
Mm-hmm.
Als derde zag hij wel echt een rol voor AI als een soort regelgever, bijna een soort van rechter. De crypto-wereld hangt natuurlijk steeds meer samen met smart contracts. Hè? Dus dat zijn een soort afspraken die vastgelegd worden op de blockchain, waar ja, eigenlijk gewoon heel duidelijke criteria in staan die uitgevoerd kunnen worden. Ja, zo'n AI zou daar ja, ook een rol in kunnen spelen om dat op een goede manier te doen.
Hm.
En de vierde, en daar was ik zelf eigenlijk, geloof ik daar wel heel erg in. Je hoort steeds meer, AI kan van alles genereren, generatieve AI, maar ook misschien het maken van deepfake video's of zomaar het maken van ja, allerlei plaatjes op basis van wat eigenlijk. Hè? Dus dat, ja, dat wordt steeds meer een probleem. Dus AI agents zouden echt wel kunnen helpen met het, eigenlijk het trainen van die datasets en ook het bewaken van de data integriteit, zoals ze dat dan noemen. Hè? Dus waar kijken we naar? Nou, hoe werkt dat? Die berekeningen die zo'n AI doet, hè, want die voed je met data en daar komt dan een soort van bewustzijn of resultaat of noem het iets, komt eruit. Dat gebeurt heel vaak off-chain, oftewel dat gebeurt niet op de blockchain, maar dat gebeurt op computers met zware videokaarten en zo.
Mm-hmm.
Maar voordat jij het antwoord stel een ChatGPT geeft jou een antwoord, dan wil je eigenlijk kunnen zien van waar is dit antwoord op gebaseerd?
Ja, welke waar de bron vandaan?
En hoe is dat samengesteld en wie heeft dat gedaan? En je zou dus kunnen zeggen, je stelt een vraag aan een AI. Hoe diep is de Noordzee gemiddeld? I don't know. Die vraag, dat wordt een soort van NFT, maar die gaat dan vervolgens, gaat een computer off-chain, hè, gaat die in een AI-computer het allemaal berekenen en uiteindelijk komt die terug met het antwoord. En zie dat even als een soort van transactie, mm-hmm. Alsof jij een bonnetje krijgt aan de kassa. En op dat bonnetje staat van, nou, dit was de rekenkracht, Microsoft Azure platform heeft dat uitgevoerd namens OpenAI. Dat komt uit dit datacenter, deze bronnen zijn geraadpleegd, heeft zoveel computation krachten gekost en we rekenen af in 0,000001 ether.
Mm-hmm.
Dat hele stuk maakt dus ook dat AI's dus accountable worden en dat je dus ook kwaliteitsverschil krijgt en dat je kan zien waar het vandaan komt en dat er ook echt rekenkracht verzet is.
Okay.
Op die manier worden die datasets kunnen dus ook waardevol zijn.
Ja. Ja, dit is best wel zware kost, denk ik, maar ergens snap ik het punt inderdaad wel. Ik denk persoonlijk, maar dat is ook meer mijn creatieve brein, dat ik dan denk, zo'n AI agent, daar zie ik wel echt meteen nut voor mezelf. Dus punt 1 eigenlijk, dat ik denk, ja, Siri is op dit moment gewoon redelijk dom. En het zou heel fijn zijn als die nou, bepaalde taken van je kan overnemen.
Laat ik het praktisch maken. We hebben binnenkort hebben wij ook Jo Bronkers te gast. Hij is actief in de vastgoedmarkt. Nou, we hadden het er al over dat er heel veel datasets zijn. Even als voorbeeld een Funda.
Mm-hmm.
Kijk, Funda gaat jou geen... Je gaat geen abonnement nemen op Funda om toegang tot hun data te krijgen. Maar je kunt misschien wel zeggen tegen Siri van, hey, als ik een vraag stel over vastgoed, dan wil ik dat je de data uit Funda haalt. Of in ieder geval meeweegt of toetst daaraan. Want dat vind ik een vertrouwde bron. Zou het Wikipedia kunnen zijn of het kadaster of whatever. En sommige van die bronnen zijn misschien publiekelijk en vertrouwd. Maar sommige bronnen zijn misschien wel commercieel en betaald. Dan, ik wil gewoon aan Siri mijn vraag kunnen stellen en het antwoord terugkrijgen. Maar dat wil niet zeggen dat Wikipedia niks rekent aan Siri. En Funda misschien wel een klein beetje geld vraagt voor dat antwoord. En Siri betaalt, verrekent en doet dat allemaal uit je abonnement. Zo moet je het denk ik een beetje zien.
Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Oké, nou Vitalik, weer bedankt voor jouw inzicht. Blijf een slim man, jongen. Hoe oud is hij eigenlijk, weet je dat?
Ja, geen idee. Hij is wel ouder dan 18.
Vitalik Buterin age. Ik denk dat hij 30 jaar. Wow, yo. Oké. Okay. Ja, die is er vroeg bij, laten we maar zeggen.
Ja.
Dan heb ik nog één nieuwtje voor het weekend. Dan kun je even lekker het weekend mee ingaan. Er is namelijk een nieuwe film op... Of nieuw, weet ik eigenlijk niet, maar hij staat op Netflix.
Hagelnieuw.
Hagelnieuw, heet Lift. Met acteur Kevin Hart. Die kennen we allemaal wel, de comedian ook. Het is een beetje een Italian Job-achtige film. Met een kunstroof. En nou, als je de film gezien hebt, dan weet je wat ik bedoel. Entertaining om te kijken. Lekker filmpje om te kijken. En waar gaat het over? Waarom benoem ik dit? Er wordt daar namelijk een NFT gestolen. In het begin van de film, zeg ik er dan maar meteen bij. Ik vond het wel een leuk, vermakelijk iets om te kijken. Dus mocht je dit weekend niks te doen hebben en denken, joh, ik hou me toch bezig met Web3, laat ik er dan ook maar eens films over gaan kijken.
NFT's hebben dus gewoon Hollywood.
Hollywood, ja, precies. Ja. Dus de film Lift op Netflix. Een aanrader.
Check.
Dan hebben we nog een aantal events die we even kunnen benoemen vanuit BCNL. Dat is het grootste Web3-ecosysteem van Nederland. En binnenkort komen daar de volgende evenementen van online. Je kunt registreren via de website. Dat is volgende week, 7 februari, hebben ze de BCNL Meetup in Amsterdam. 24 tot 26 april de handelsmissie naar Londen. En 19 juni staan de Dutch Blockchain Days weer op de planning. Dus mocht je hierbij willen zijn, ga dan naar bcnl.foundation. En registreer je daar via de website, dan hopen wij jou daar te zien. Ja. Mike, kort nog het marktsentiment van deze week. Hoe zaten we erbij?
Ja, ik denk toch wel kracht.
Onverwacht.
Ja, Bitcoin stond wat lager. Heeft toch best wel weer wat goed gemaakt. Volgens mij vanuit de 38.000 richting de 43.000. Dus dat is toch wel weer 10% of zo.
Zoiets, hè?
Maar structureel gezien, als je kijkt naar de weekly cycle, dan zitten we nog steeds in de dalende kant. Dus we gaan het meemaken.
Ja. Ben voorzichtig, het kan zomaar zijn de komende 4 weken of zo, hè, dat het gewoon nog gaat dalen. Dus een waarschuwd mens telt voor 2, zeggen we wel eens.
Maar hij kan ook naar de maan.
Dus hij kan ook naar de maan. Financieel advies. Dan dankjewel weer voor het luisteren. We hebben woensdag natuurlijk weer een nieuwe gast. Dus zoals Mike net al aangaf, dat is Jo Bronkers. Dat is een man die in het vastgoed zit en zich bezighoudt met het tokeniseren van die vastgoed op de blockchain. Zit al sinds 2015 in blockchain technologie, dus die was er vroeg bij. Erg leuk gesprek, ga die volgende week luisteren. Vond je deze podcast nou leuk of luister je wekelijks naar ons? Vergeet dan alsjeblieft niet om ons te raten in de podcast app of deze video te liken op YouTube. Daarmee help je ons enorm om ons nog beter vindbaar te maken. Mike, weer bedankt en tot volgende week allemaal. Groetjes.
Groetjes.